Gemeente, morgen op Oudejaarsdag begint de kerkdienst om 7:00. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, op Psalm 21, de versen 5 en 13. Hoe groot en schitterend is zijn eer, door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En vers 13, verhoog, o Heere, uw naam en kracht, zo zal ons vrolijk zingen, door lucht en wolken dringen. Psalm 21, de versen 5 en 13. Gemeente, wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en daarna zingen wij Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, vers 3. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Matthäus 2. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 12. De schriftlezing Matthäus 2, versen 1 tot en met 12. Daar lezen wij het woord van de Heere. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende: waar is de geboren koning der Joden? Want we hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. De koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk, vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem: te Bethlehem in Judea gelegen. Want alzo is geschreven door de profeet: en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstiglijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende, zeide: reist heen en onderzoek naarstiglijk naar dat kinderken. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook kome en dat aanbidde. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heengereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kinderken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij het aangebeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg weder naar hun land. Tot zover de schriftlezing. Dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. In ons gebedgemeente willen wij denken aan broeder Corné de Geus, die donderdag 3 januari geopereerd moet worden aan zijn schouder. Zullen we samen de Heere bidden en hem vragen om zijn zegen. O Heere, hoe heilig is uw naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Zo heeft Maria gezongen en zo heeft ze het met haar eigen ogen mogen zien, dat vreemde volkeren, afgezanten daarvan, kwamen tot haar zoon om zich voor hem neer te buigen. Heere, uw woord houdt stand in eeuwigheid en uw woord wordt rijk vervuld. Wat een zegen en een voorrecht dat wij vanmorgen weer onder uw woord samen mogen komen. En we zeggen u dank in deze tijd van het jaar dat we zo vaak in uw huis mogen komen. En morgen hopen we weer te zijn, naast vanavond en ook weer overmorgenochtend. Heer, het is toch de beste plaats om te zijn, uw huis. Daar waar uw woord uitgelegd wordt, ja, daar woont u zelf. daar wordt uw zegen verkregen. Heere, wij bidden u, wilt u in ons midden zijn? Want dan alleen zullen wij gezegende diensten hebben. En wanneer u vanmorgen in ons midden bent, met uw Heilige Geest, dan zal het tot zegen zijn. Dan kan het zelfs een onvergetelijke dienst worden, wanneer u in ons midden bent. Heere, wij belijden u dat wij niet zonder u kunnen, dat wij onszelf geen zegen kunnen geven. En we willen u ook belijden dat wij niet waard zijn dat u naar ons omziet, omdat wij vaak tegen u zondigen. We hebben de 10 geboden gehoord en deze geboden klagen ons aan, Heere, want wij houden ons er niet aan. En dat zal in het leven van uw kinderen een grote smart en pijn zijn. Dat zal een last zijn die ze omdragen, waarvan ze bidden om daarvan verlost te worden. Heere, wanneer het zo is dat de zonde nog geen last voor ons is geworden, en dat we het eigenlijk wel gewoon vinden allemaal, en dat we onszelf nog wel vrij goed vinden, wij bidden u dan of u met uw geest onze harten wil openleggen voor ons en onze ogen wilt openen voor de werkelijkheid van ons bestaan. Heere, wij bidden u om de werking en de leiding van uw Heilige Geest, opdat zo ook het zicht op Christus mag komen, als degene die de zonde heeft weggedaan, als degene die de zonde, die betaling heeft gegeven voor de zonde. Heere, we mogen weer in deze dienst iets beluisteren van u en van uw heerlijkheid. We bidden u of u ons wilt leiden, uw dienaar in het spreken en wil ons allen leiden in het luisteren. Ook wanneer wij thuis meeluisteren. Gedenk hen die ziek zijn, die hier niet kunnen komen. Wilt u ontferming over hen geven? Heere, wij bidden u of u in uw goedheid ook broeder De Geus wil versterken. Ook wanneer hij donderdag geopereerd moet worden aan zijn schouder. U weet dat is in het verleden vaker gebeurd. En dat heeft voor heel veel moeite en ellende en pijn gezorgd. Ook in het leven van onze broeder Corné. Maar Heere, wij bidden u of u het nu wel wilt maken. Geef Heere dat het alles goed mag gaan. En dat hij geen pijn zal hebben. En dat de operatie mag gelukken. En dat hij daarin ook uw leiding en uw zorg en uw hand mag zien. Wilt u zich ontfermen over hem. Ook naar zijn ziel. Dat ook de moeite waar we soms doorheen gaan in het leven, laat dat toch ook, Heer, ons dicht aan u mogen verbinden. Dat we mogen ontdekken dat u een God bent die trouw houdt. En dat u een God bent vol liefde en zorg. Heer, laat dat ook zo gezien mogen worden door anderen in de gemeente. Die ook door moeite heen gaan. Die juist met deze dagen ook geconfronteerd worden met een lege plaats. In hun huwelijk of in hun gezin. Heere, wilt u hen vertroosten en nabij zijn. Hen die verdriet hebben ondersteunen. En wilt u, Heere, hen die worstelen met gezondheid, ook daarin uw zorg en genade geven. Heere, wilt u leiden, ook wanneer behandelingen gevolgd moeten worden. Of wanneer er gewacht wordt op onderzoeken en uitslagen. Heere, we leggen het allemaal u voor. En wij bidden u of u een zorgzame God voor ons wilt zijn. En we zeggen u dank voor alle zorg wat u gegeven hebt. Ook in dit afgelopen jaar. Voor al uw ontferming. Voor het heerlijk kostbare evangelie. Dat we zondag aan zondag mochten horen. Heere, laat uw woord diep in onze harten mogen binnendringen. En laat uw woord tot bekering mogen leiden. Heere, want daar gaat het toch om in het leven. dat wij wedergeboren zullen worden en dat we u mogen leren kennen en liefhebben en dat we onze natuurlijke verbond met de duivel opzeggen en dat we aan u verbonden worden. Heere, wij bidden u dat uw woord krachtig mag werken tot bekering, tot verlevendiging, tot vernieuwing. En dat de vrucht van uw Heilige Geest vertoond mag worden in het leven. En dat zo u de eer en de lof en de aanbidding zult ontvangen. Heere God, wil het doen tot de verheerlijking van uw naam. En wilt u ons zo gedenken in uw barmhartigheid. Heere, zegen ons in deze dienst en strek uw zegenende handen uit over heel uw kerk, door heel deze wereld heen. Breid haar uit en geef uw ambtelijke trouw aan hen die uw woord moeten bedienen. En geef, Heere, zo uw zegen en ontferming. Hoor ons ook nu uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collect is bestemd voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Laten wij zingen Psalm 72, de versen 6 en 10. Psalm 72, 6 en 10. Geliefde gemeente, u weet de gebeurtenissen die plaatsvonden na de geboorte van de Heer Jezus. Dat Jozef en Maria waren daar in hun stal bij de kribbe. En dat er opeens kraamvisite kwam. Wel heel ongebruikelijk. Het waren vreemdelingen die ze nog nooit eerder gezien hadden. Herders kwamen binnen. Ze vertelden van engelen die ze gezien en gehoord hadden. En die herders zagen dat kind met ontroering. En ze hebben tegen elkaar gezegd, dit is hij. En toen gingen ze weg met grote blijdschap en verkondigden overal, naar wie het maar wilde horen, dat de Messias geboren was. Zij waren gekozen om herauten te zijn van de Heer Jezus. Terwijl u weet dat een herder niet eens mocht getuigen in die dagen bij een rechtszaak. Maar het verachten heeft God uitgezocht, uitgekozen om zijn naam te verheerlijken. En toen na 8 dagen gingen ze naar de plaatselijke rabbi toe en de besnijdenis vond plaats. En ze gaven dat kind de naam Jezus. En Jozef wist het, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En daarna op de 40ste dag zijn ze naar Jeruzalem gegaan. Daar zagen ze Simeon en Anna. En ze mochten een offer brengen daar om het hun eerstgeborene te lossen volgens de wet. Ze waren te arm om een lammetje te betalen. Toen kochten ze maar 2 duiven. En zo moest ook de eerstgeboren zoon, ook al was hij de Messias, moest gelost worden. Het zijn allemaal bijzondere gebeurtenissen, ons wel bekend. Maar dan hebben we ook dat die andere gebeurtenis, dat er opeens in Bethlehem, het zal ongeveer 1 jaar later geweest zijn, Jozef en Maria waren daar gebleven in Bethlehem, om wat voor reden weten wij niet. Maar ze bleven daar en na 1 jaar ongeveer kwamen er andere vreemdelingen. En dat waren wel heel bijzondere vreemdelingen. Daar hebben de mensen van Bethlehem gekeken naar zo'n karavaanstoet met zeer voorname mensen. Uiteraard met een lijfwacht. En ze hadden geschenken bij zich. En ze kwamen precies bij een huis waar Jozef en Maria in getrokken waren. En ver boven dat huis, daar scheen een ster. En daar keken die mannen naar. En toen zagen ze, het moet hier zijn. Toen hebben ze aangeklopt en zijn ze gekomen met rijke geschenken. Wat zullen Jozef en Maria opgekeken hebben? Met stille verwondering. Dat deze mannen binnenkwamen en ze knielden neer, deze wijze mannen uit het oosten, zeer voornaam. En ze aanbaden hun baby, het kindje. En ze gaven hem geschenken, goud, wierook, mirre, kostbare geschenken. Want ze willen de pasgeboren koning van de Joden eren, want dit kind is de koning der Joden. Matthäus in zijn evangelie legt nadruk op het feit dat de Heere Jezus de koning is. De koning van de gehele wereld. De koning van de Joden. Hij is koning der koningen. Het geslachtsregister voert terug naar David. En hier zijn wijzen uit het oosten die de pasgeboren koning der Joden willen aanbidden. En in Matthäus lezen van de koninkrijksgelijkenissen. Daarin lezen we van zijn koninklijke macht over de zee en de wind, over de duivelen, over doden. Wie is deze dat ook de wind hem gehoorzaam is? En zo verkondigt de Heer Jezus zijn koninklijke macht. En het eindigt ook dat evangelie van Matteüs, wat wij het evangelie van het koninkrijk noemen. Dat eindigt dan met de verklaring van de Heer Jezus. Zie, ik heb alle macht in hemel en op aarde. En dan stuurt hij zijn discipelen uit om te verkondigen dat hij koning is. En dat de volkeren zijn discipelen moeten worden. En hij zal met hen zijn. Met zijn koninklijke macht. Tot het einde der dagen. Ook nu, ook vandaag. Ja, Matteüs benadrukt dat de Heer Jezus koning der Joden is. En zo beschrijft hij juist deze gebeurtenis. Dat die wijzen uit het oosten deze koning gaan vereren. Het zal gebeurd dus zijn ongeveer een jaar nadat de Heer Jezus geboren is. Weten we niet precies, maar het was zeker na de voorstelling in de tempel. 40 dagen na de geboorte van de Heer Jezus. Want toen waren Jozef en Maria zo arm dat ze geen geld hadden om een lammetje te kopen. En als ze de geschenken al hadden, dan hadden ze al goud gehad. Dan hadden ze wel kunnen betalen. En Herodes gaat dan vragen precies wanneer die wijzen de sterren gezien hebben. En dan gaat Herodes uitrekenen wanneer dan de geboorte zal zijn. En dan heeft hij een marge natuurlijk gerekend van alle kinderen van 2 jaar en onder moeten maar gedood worden. Dan weet ik het zeker dat hij gedood is. Dus het zal ongeveer, schatten wij, een jaar na de geboorte zijn geweest. Maar wij willen nu wat nadenken over deze wijzen bezoekende Heere Jezus. Daar gaat de preek over, de wijzen bezoekende Heere Jezus. En we zien ten eerste hun gedachten. Ten tweede hun gedrag. En ten derde hun geloof. Wijzen bezoeken de Heer Jezus. We zien hun gedachten. Hun gedrag. En hun geloof. Want opeens worden deze wijzen ons voorgesteld. We weten hun namen niet eens. We weten ook niet precies waar ze vandaan kwamen, uit het oosten. Dat kan dus Perzië geweest zijn, of dat kan Mesopotamië of Babylonië geweest zijn, het huidige Irak of Iran, dat ze daar vandaan kwamen. We kennen hun namen niet, maar opeens verschijnen ze en ze hebben een machtige verkondiging. Zij verkondigen in Jeruzalem aan de schriftgeleerden dat de pasgeboren, dat de koning der Joden is nu geboren. Weer herauten uit een heel ongedachte richting. Weer het verachten heeft God uitverkoren. Want de Joden zagen neer op die heidenen. Ze vonden zichzelf veel beter. Wij hebben de wet. Wij hebben de waarheid. En de goyim, de volkeren, die weten dat niet. En die worden uitgezocht en uitgekozen door de Heere om te gaan proclameren als een heraut. En heel Jeruzalem hoort het. Dat de lang verwachte, beloofde, koning der Joden is gekomen, de Messias. De mensen praten erover, ze weten het. Herodes gaat vragen aan die schriftgeleerden, waar is de Messias? Want daar gaat het om, hij is geboren, deze wijzen vertellen het ons. We hebben zijn ster gezien toen we in het oosten waren. Deze wijzen, ze komen opeens naar voren en dan verdwijnen ze ook weer. En we horen verder niets meer van hen. Ze werden door God geroepen om getuigen te zijn van de pasgeboren koning der Joden. En zo zijn ze trouw geweest aan hun roeping. Ze hebben geknield voor de Heere Jezus Christus. Maar wat hebben ze nou allemaal zo gedacht? Wat is nou allemaal door hen heen gegaan? Ja, wie waren ze eigenlijk? We weten de namen niet, zei ik net. Er staat in de schrift, in het Grieks, staat daar het woord magos. En daar is ons woord magier van afgeleid. Het waren dus wijzen. Afkomstig waarschijnlijk dus uit het oude Mesopotamië. En deze wijzen hadden zich al eeuwenlang bezig gehouden met het bestuderen van de sterren. En ze hielden zich bezig met de geneeskunst en met bepaalde natuurwetenschappen. En ze waren ook geïnteresseerd in religie. En het waren geen domme mensen. De Babyloniërs wisten van heel veel af van de sterrenconstellaties en van de loop van de sterren en van de planeten. Ze waren op zich heel knap. Maar het waren heidenen. En ze meenden dat ze hier op aarde gebeurtenissen konden voorspellen uit de loop van de sterren. En daarin waren ze onjuist. Ze waren heidenen. Maar het waren toch geen kwakzalvers. Ze hadden ook bepaalde ethische normen. Het waren toch hoogstaande mensen in hun cultuur. En we zien sommige van deze wijzen in de dagen van Daniël. En feitelijk hoorde Daniël ook bij deze wijzen. En hij werd zelfs hun leider, de voornaamste onder hen. Omdat hij die dromen van Nebukadnezar zo kon uitleggen. En Daniël, hij vreesde de Heere. Er was een groot verschil tussen Daniël en zijn drie vrienden en de andere wijzen. De tekst zegt dat deze wijzen kwamen uit Anatolië. Staat er in het Grieks. En dat is de opgang van de zon. Zo wordt dat genoemd. Dus wij zeggen het oosten. En wat zagen deze wijze mannen? Ze zagen een ster. Een ster verschijnen in de hemel. Een fel, bijzonder, hel schijnende ster. En verder worden geen details gegeven. Dat is ook niet nodig. De Heere God die al de sterren geschapen heeft, kan ook zo een ster laten schijnen. Of het nu een komeet was of een meteoriet, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar ze konden ook die ster volgen, die ster bewoog zich. En die ster was zelfs zo duidelijk te zien dat het precies gelokaliseerd kon worden boven een bepaalde plaats hier op aarde. Op zich was het vaker, werd er over gesproken in het Jodendom, dat er bij de geboorte van een bepaald persoon een licht zou schijnen. Het was niet geheel vreemd wat die wijzen uit het oosten daar in Jeruzalem verkondigden. Want de Joodse rabbies hadden ook zo hun gedachten over een licht dat wat schijnen zou bij een bijzondere bij een geboorte van een bijzonder persoon. De Joodse tradities die vertellen dat toen Abraham geboren was, er een bijzonder licht scheen boven het huis van zijn vader Tera. Dit is slechts een bewering. En zo hebben de Joden ook een verhaal dat toen Mozes geboren was, het huis van zijn vader Amram gevuld was met een heerlijk licht. En dat zo Amram en zijn vrouw Jochebed hebben een bijzondere schoonheid in hun kind Mozes gezien. En ze wisten dat hij een groot man zou worden in de geschiedenis van Israël. Maar ook dit zijn maar slechts beweringen. En we weten uit het Nieuwe Testament dat de apostel Paulus Timotheus waarschuwt om zich niet in te laten met Joodse fabelen. Hij waarschuwt hem ervoor. En dan kunnen we ook deze gedachten, deze beweringen ook toe rekenen. Maar de schrift spreekt wel duidelijk van een prachtige ster die scheen toen de Heer Jezus geboren werd. Dus deze mensen, deze mannen uit het oosten, die zagen die fel schijnende ster of licht. Hoe wisten ze dan dat deze heldere ster de geboorte van de koning der Joden aankondigde? En waarom niet een koning van een ander volk? Er zijn verschillende antwoorden op te geven. We weten uit de Bijbel dat het ten tijde van de uittocht er een man was, Bileam, die ook bij die wijzen hoorde, uit het oosten. En hij heeft onder leiding van Gods geest geprofeteerd in Numeri 24, vers 17. Er zal een ster voortkomen uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. Deze Bileam was in zijn tijd een bekend man. En zijn gedachten, misschien wel geschriften, zullen wel overgeleverd zijn. We kunnen ook denken aan Daniel, die een leider was onder de collega's. En hij werkte in Babylon en Perzië. En hij zal ook geweten hebben van de profetie van Bileam, zal ook over gesproken hebben met de andere wijzen. Dat zal hem opgetekend zijn. Hij was bekend als een man in wie de geest der heilige goden is. Een man waarbij wie gevonden werd licht en verstand en wijsheid, gelijk de wijsheid der goden. Zo stond Daniel in hoog aanzien. En zo sprak hij ook met gezag. En zo heeft hij ook verteld. Kunnen we gerust aannemen van een ster die verschijnen zal aan de hemel. En hij zal uitleg gegeven hebben aan deze profetieën van Bileam. En daarnaast kunnen we ook gewoon, gemeente, de grote macht van de Heere ook zien. Dat het ook best zo kan zijn dat de Heere diepe indrukken gaf aan deze wijzen uit het oosten. Dat door goddelijke openbaring zij wisten dat de koning der Joden geboren was. En dat die ster betrekking had op Israël. Dus het kan ook heel best met directe openbaring door Gods heilige geest aan hen gegeven. Dat ze wisten die ster, dat slaat op Israël. Dat ze er zeker van waren. Maar hoe het ook zij, hier zien wij dan dat uit dat verre heidense land en mensen waren die aandacht gaven aan de geboorte van de Heere Jezus. Ze wilden ook deze nieuwgeboren koning aanbidden. Want de koningen waren in hun begrip goddelijk. Hadden goddelijke macht. En zo, als er een groot koning geboren zal worden, dan heeft hij goddelijke macht. Hij komt van de goden, zoals zij dat zagen. En daarom wilden ze komen om die God te aanbidden. En zo konden ze, dachten ze, ook de gunst van die God, van die koning krijgen. En zo waren zij de eersten uit de heidenen die komen zouden om zich voor de Heere Jezus te buigen. Ze vormden het eerste begin van de vervulling uit Psalm 72. Alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Dat is nog niet vervuld. Dat zal nog gebeuren. Op de jongste dag, dan zullen alle heidenen, alle koningen zich voor hem neerbuigen. Maar hier zien we het begin al. Deze wijzen, die buigen zich neer. En hoeveel wijze mannen waren er dan? Nou, het wordt wel eens gedacht, omdat zij drie geschenken hadden, goud, mierook en wirre, dat er dan drie wijzen waren. Maar dat weten we ook niet zeker. Kunnen meer geweest zijn. Er wordt ook gedacht dat deze drie wijzen in feite koningen zijn. Daarom wordt wel eens gesproken over drie koningen. Maar dat weten we ook niet zeker. In de schrift staat alleen maar magos, magier. Verder staat er niets. En we houden ons aan de schrift. Maar de mensen zeggen dat omdat in Psalm 72 staat dat koningen zich zouden neerbuigen voor Christus. Maar daarmee is niet gezegd dat deze wijzen ook koningen waren. En later werd nog beweerd dat de namen van deze drie koningen bekend waren. In de 8e eeuw hebben mensen, neem ik aan, verzonnen. Ik weet niet hoe ze daarbij kwamen. Maar dat ze de namen wisten en ze noemen dan de namen Kasper, Melchior en Balthazar. Maar dat is ook niet uit de schrift af te leiden. Anderen hebben beweerd dat ze eigenlijk de vertegenwoordigers waren van de drie afstammelingen van Noach. Dus dat ze zo het hele menselijke geslacht vertegenwoordigden. En dat één uit India kwam en één uit Griekenland en één uit Egypte. Maar ook dit is ook allemaal fantasie. Dat is niet op de schrift geënt. Wij weten, zij kwamen uit het oosten. En ze waren verkondigers van de geboorte van Christus. En zo kan de Heere zomaar mannen opwekken. Mannen in het hart grijpen. En door zijn Heilige Geest leiden dat ze een kerk gaan zoeken. Er zijn mensen geweest die zijn in hun hart gegrepen. Zonder dat ze echt aan het woord bloot stonden. Maar ze werden gegrepen door Gods Geest. En ze wisten, we moeten een kerk opzoeken. En ze hebben toen in verschillende kerken gezocht. Waar ze de waarheid konden horen. Waar ze dat herkenden en wat ze voelden. Omdat de Heere rechtstreeks werkt en kan werken in mensenharten. En mensen tot staan kan brengen. En mensen kan veranderen. Mensen kan beïnvloeden. En zo heeft de Heere deze mannen opgeroepen. Om verkondigers van de Heere God te zijn. En de Heere kan dat overal doen. We moeten niet denken dat alles maar in moeite en nood is. In het kerkelijke leven, want de Heere werkt krachtig. En de Heere heeft op ongedachte plaatsen, heeft hij verkondigers van het evangelie. De Heere heeft overal zijn verkondigers, zijn getuigen. Er zijn gemeenten ontstaan alleen maar door radioboodschappen. Dat mensen rondom een eenvoudige radio vergaderen, omdat ze daar Bijbelse programma's horen. De Heere is krachtig aan het werk, maar wij horen daar veelal niet van. Maar de Heere werkt door. De Heer heeft overal zijn knechten. En zo waren deze drie magiërs ook zijn knechten. En hoe hebben zij zich gedragen? Toen ze onder de indruk waren van die sterren, toen ze wisten dat er een koning geboren was onder de Joden. Hoe hebben zij zich toen gedragen? Hebben ze toen gedacht, nou dat is interessant, maar we blijven gaan gewoon verder met ons werk? Nee, ze zeiden wij moeten daar naartoe. Wij moeten die koning gaan eren. Het is onze plicht dat te doen. En daarom namen ze die lange reis aan. En ze hebben de moeite daarvan verdragen. En wat voor een moeite het hen ook zou kosten. Ze wilden die pasgeboren koning der Joden aanbidden. Ze wisten zo weinig eigenlijk. Ze wisten niet waar. Ze wisten niet de naam. Ze wisten alleen maar waar Israël lag. En ze wisten alleen maar dat daar een koning geboren was. En met dat klein beetje begrip, dat klein beetje inzicht en kennis zijn ze op reis gegaan. Met kostbare geschenken. En ze volgden de ster. Maar toen ze dicht bij Jeruzalem kwamen, de hoofdstad van Israël, waarvan ze aannamen, daar zou wel de koning te vinden zijn, daar moeten we maar navraag doen, toen zagen ze de ster niet meer. Dat zal ook een beproeving voor die wijzen geweest zijn. Die ster, waar is hij? Is er niet meer. Zijn ze toen maar teruggegaan. Hebben ze maar gezegd, we zullen ons maar verbeeld hebben. En het zal toch niet waar zijn, nee. Ze wisten het zeker. En ze gingen door. Naar de hoofdstad. Het waren mannen van overtuiging. Ze gaven het niet op. Ze waren gedreven. En zo kwamen ze in Jeruzalem aan. En dan staat er het woordje, zie, wijzen uit het oosten, zijn te Jeruzalem aangekomen. En die zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Ze vragen niet, is er misschien bij u ook een koning geboren? Nee. Dat hadden ze dan gehoord. Maar dat vroegen ze niet. Ze vroegen niet, is er ook bij u een koning geboren? Nee, ze zeiden, waar is de geboren koning der Joden? Waar is hij? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten. Ze baseren hun getuigenis op wat ze gezien hebben. Wat ze gezien hebben is het fundament. Wat ze gelezen hebben in die ster. Dat is het fundament van hun geloof. Het fundament van hun gedragingen. Ze gingen niet af op hun eigen gedachten. Ze gingen af op wat zij zagen. Op openbaring, want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Wat een getuigenis. Het is niet aan discussie onderhevig. Hij is geboren. Waar is hij geboren? En zo zijn deze heidense mannen getuigen geweest. Die hebben verkondigd daar in Jeruzalem dat de Heere Jezus Christus geboren was. Wat een wonder. En nota bene, deze heidenen komen in Jeruzalem getuigen. Ze mochten niet eens in de tempel. Dat was verboden voor heidenen. Maar ze getuigen wel van de koning van die tempel. En waarom gingen ze naar Jeruzalem? Omdat daar het koninklijk paleis was. En daar zullen ze vast wel weten van de geboorte van hun koning. Al zagen ze de ster niet, want pas in vers 9, dan lezen we weer, tot hun grote blijdschap, dat ze de ster weer zagen. Toen gaf de Heer hen nog weer een bevestiging. Maar nu zagen ze het niet, daar bij Jeruzalem. Maar ze gebruikten hun mond om goed te spreken van God. Ze getuigden van Christus. En van Gods onuitsprekelijke gave, al hebben ze die namen misschien niet genoemd, maar wel dat hij koning is, koning der Joden. Wat een wonder. Eerst verkoos God herders en nu verkiest God heidenen, want het verachtelijke heeft God uitgekozen. En wat zeiden de Joden? Hoe hebben zij gereageerd? Werden zij overtuigd? Nee, ze werden helemaal niet overtuigd. Ze dachten, die heidenen hebben het mis, want zij kennen de wet niet en ze zijn onbesneden en ze hebben het verbond niet. Nee, die Joden, die heidenen hebben het vast niet bij het juiste eind. Nee, als de Messias geboren zal worden, dan zullen wij wel als eerste dat te horen krijgen. Ze werden niet overtuigd. Dat blijkt ook, want straks gaat ook niemand mee. Laat die heidenen maar gaan. Niemand gaat mee. Geen schriftgeleerde, geen fariseer, geen jood. Waren ze blij? Ook niet. Nee, ze waren niet blij. Ze waren bang. Ze waren doodsbang, dat waren ze. Want er staat in vers 3, de koning Herodes, nu dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Nou, als u ontroerd bent, dan hebt u een warm gevoel en dan misschien een traan, dan bent u ontroerd. Maar dit woord ontroerd betekent, hij was in rep en roer. Hij was eerder beroerd. Hij was boos. Wat? Een koning geboren? En heel Jeruzalem was met hem. Beroerd. Bang. Waarom? Nou, dan moet u weten wie Herodes was. Herodes was een zoon van een andere koning, of gouverneur moet ik zeggen, van het land van Edom, Antipater. Antipater was de vader van Herodes, gouverneur over Edom. En, En Herodes volgde hem op als gouverneur van Edom. En toen was allerlei politieke onrust in het land van Palestina, in Judea en Galilea. En toen is Herodes uit Edom is hij naar Rome gegaan. Heeft hij gevraagd aan de keizer toestemming om heel dat gebied te veroveren. En daar een koninkrijk van te maken. En hij zou dan vazalkoning zijn van Rome. En dat vond de keizer van Rome wel goed. Gaf hem een leger. En Herodes heeft toen heel dat gebied veroverd en heeft een koninkrijk gesticht waarvan hij koning was. En hij wilde één ding niet, dat iemand anders zijn troon zou afpakken. En daarom stuurde hij zijn geheime politie erop los, om waar er maar vermoeden was dat iemand dacht een samenzwering tegen hem te beramen, werd gelijk gedood. Hij vermoordde de hoge priester. Hij heeft zelfs de leden van het Sanhedrin laten doden. Hij heeft zijn eigen vrouw laten doden. Hij heeft enkele van zijn eigen zonen laten doden. Hij vermoordde letterlijk iedereen die maar meende een aanspraak, waarvan hij dacht dat hij een aanspraak zou maken op zijn troon. En nu komen de wijze mannen in Jeruzalem en die zeggen: waar is de nieuwgeboren koning van Israël? Herodes werd boos en heel het volk werd vuurbang. Want dit betekent bloedvergieten. En wie gaat er nu aan? Wie wordt er nu gedood? Ze vrezen de toren van Herodes. En bijeenvergaderd hebben de vers 4 al de overpriesters en schriftgeleerden van het volk vroeg van hen waar de Christus zou geboren worden. Ze konden hem precies vertellen. Te Bethlehem. Want er was een profetie uit Micha 5. En zo werden de wijzen onderwezen vanuit de schrift. Vanuit de schrift weten ze nu de plaats waar ze de nieuwgeboren koning van Israël kunnen vinden. Deze heidenen horen het woord. En zij geloofden het woord van God. En zij gehoorzaamden het woord van God. Niemand van de Joden gehoorzaamde en niemand van de Joden geloofde. Ze hadden ze geen belang om een nieuwgeboren koning op te zoeken. Ja, wisten sommigen wel te vertellen, vorig jaar waren er ook herders, die hadden ook zoiets, dat er een kind, dat was heel armoedig, zeiden ze. Ze vonden hem zelfs in een kribbe. In een stal, ja, en hij moet dan de koning zijn van Israël. Nou, vergeet het rustig maar. En dan komen er heidenen, wat weten zij ervan? En die zeggen weer hetzelfde. En zo zien we hoe de Heere Jezus werd veracht. Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En hier zien we een verschrikkelijk beeld van de menselijke natuur. Want wij zijn niet beter. We zijn vanmorgen wel naar de kerk gekomen. Of we hebben de scan aangedaan en we luisteren thuis mee. Maar wij zijn niet beter dan die Joden. Wij kunnen ook de weg tot het leven heel goed kennen. En dat we toch niet op die weg gaan. Dat we toch te druk hebben. Met het afwerken van onze agenda's. We kunnen horen over de zaligheid. En over een nieuw leven in de Heere Jezus Christus. We kunnen de verkondiging horen van onuitsprekelijke vreugde. Van vrede, van vernieuwing in het leven. En dat we niet eens gaan uitzoeken of het werkelijk waar is. En dat we niet eens gaan navragen of dat ook voor ons zou kunnen gelden. En bij wie moeten we dan navragen? En bij wie moeten we dit dan uitzoeken of dit werkelijk waar is? Dat weet u wel. Wij, u en ik, moeten naar de Heere toe. En dan luisteren naar zijn woord. En dan wordt het ons geopenbaard. Net als die wijzen. Ze luisterden naar het woord. En zij geloofden het woord. En gehoorzaamden het woord. Maar wij mensen kunnen zo gemakkelijk ongeïnteresseerd blijven. En dat we onszelf ondertussen feliciteren dat we zo rechtzinnig zijn. We blijven liever in onze comfortabele omgeving. Zo was het toen in Jeruzalem. En zo was het ook, kan het ook bij ons zijn. We kunnen de waarheid zo goed weten. Dat het kan zijn dat we zo dicht bij de kerk zijn. En toch ver van God vandaan leven. De Heer Jezus heeft ook al zoiets gezegd in Matthäus 8, vers 11. Doch ik zeg u dat velen zullen komen uit het oosten en uit het westen. En zij zullen met Abraham, Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemelen. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. En daar zal wening zijn en knersing der tanden. Gemeente, hoe leven wij? Wij zijn ook dicht bij de kerk, dicht bij de waarheid. We zijn in de kerk. We hebben vele preken gehoord, ook in 2018, vele preken gehoord. We zijn toch niet ongevoelig geworden. We zijn toch niet verhard geworden voor dit heerlijk evangelie. We nemen Gods woord toch wel serieus. We zoeken toch in ons leven voor alle dingen eerst de Heere. En we strijden toch om in te gaan. Veracht de voorrechten niet die u hebt. Want u bent dicht bij het koninkrijk Gods. Deze wijzen die hadden zo weinig. Wat zullen ze teleurgesteld zijn door die afwijzende reactie. En die opgetrokken neuzen van die rechtzinnige Joden en Farizeeërs. En de onrust die ze zagen op de gezichten van de Joden. En dat er zo weinig enthousiasme was. Dat er niemand was die zei, kom, ik zal u de weg wijzen, ik ga wel mee. Niemand. Ja, de koning zei, vertel me als u het gevonden hebt, kom maar terug en dan zal ik ook aanbidden. Ja, die koning wilde dat nog wel doen, dachten ze. Maar ondanks al die teleurstellingen. Zijn ze toch verder gegaan. Ze hebben zichzelf verloochend. Eerst door zo'n lange reis te ondernemen. En wanneer ze zien dat de Joden niet eens de moeite waard vinden om met hen mee te gaan. Gaan ze toch zelf zoeken. We zullen toch gehoorzaam zijn aan die ster die wij gezien hebben. Ze laten zich niet van de wijs brengen. Dat is nou geloof, gemeente. Wanneer u iets in het woord van God gezien hebt. En dat woord van God spreekt tot u. En u weet dat woord van God is de waarheid. En daar mag ik niet van afwijken. En daar zal ik niet van afwijken. En wanneer u dat ziet, dan laat het geloof zich ook niet van de wijs brengen. Ook al zeggen je klasgenoten anders. Of je jaargenoten anders. Of je studiegenoten. Of de professoren verzinnen wat dat tegen het woord van God ingaat. Dan geloof je hen niet. En wanneer er allemaal binnenpraters in je hart zijn van geef het maar op en hou er toch mee op en waar ben je toch mee bezig. Dan luister je er niet naar. Want je zegt ik zal nochtans hopen op de Heere. Hij leeft. En hij leeft ook voor mij. Hij zal mij niet versmaden. Hij zal mij niet afwijzen. Hij heeft niemand afgewezen. Zacchaeus niet. De blinde Bartimeus niet. De 10 Melaatse mannen niet. En de Heere zal mij ook niet afwijzen. Dat is het geloof. Ondanks de teleurstellingen. Ondanks verkeerde reacties van anderen, gaat het geloof toch verder. Want ik moet hem kennen. Dat is de drijfveer in uw leven. En zo neemt u het koninkrijk der hemelen met geweld. Dan bent u een man of een vrouw van overtuiging. Zo waren deze wijze mannen. Laten zij deze heidenen, die toch in Christus geloofden en daarom eigenlijk geen heidenen meer waren, laten ze ons ten voorbeeld zijn door hun gedrag. En dat zien we nog meer als we gaan inzoomen op hun geloof. Hun geloof. Want Herodes heeft de wijzen geroepen. Hij heeft hem verteld, als je dus het kind ziet, moet je mij vertellen. En dan vertrekken de wijzen uit Jeruzalem. En overtuigd dat ze het kind zullen vinden. Mannen van geloof. En ze reizen verder met hun karavaan naar het zuiden, naar Bethlehem. En dan een bemoediging. Een bemoediging. Terwijl ze in de weg zijn, worden ze bemoedigd. En wanneer u bestookt wordt door allerlei ongeloofsverzoekingen en vragen en bestrijdingen en allerlei buitenpraters, mensen om u heen die tegen u ingaan en binnenpraters die zeggen, hou er maar mee op, maar u gaat toch door, dan komt God ook bij u om een bemoediging te geven. Opeens leest u een tekst en dat brandt in uw hart of u hoort een tekst. Misschien woorden uit een lied, een tekst uit de schrift. En die woorden, u weet het nog na 30, 40 jaar. U weet het nog, omdat de Heere daarin tot u spreekt. U krijgt een bemoediging. U weet, ja, het is waar, ik ga verder met de Heere. Hij zal het voor mij voleinden. U wordt bemoedigd, want de Heere bemoedigt dat worstelend volk. Dat volk dat door het geloof zoekt te leven. Dat probeert en zoekt gehoorzaam te zijn aan zijn woord. De Heere bemoedigt hen. En wat zien we hier zo mooi in vers 9. Daar zien ze de ster weer. En dan zijn ze verblijd. En dat bent u ook. Als u dan zo'n tekst hoort. Dan bent u ook verblijd. Dan springt uw ziel op. En dan weet u het weer. En dan gaat u verder. Bemoedigd. En zo ook deze wijzen. Het is toch prachtig zoals het zo verwoord staat. En ze waren verblijd. Ja, zo gaat het precies in het geloofsleven. En de ster ging hen voor. En zo gaat de Heere u ook voor in het leven. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in alles uw gezicht op de Heere gericht. En dat gaat u dan doen, dat is het geloof. Want hij zal het voor u maken. En dat gebeurt ook met die wijzen. De Heere gaat het ook voor hen wel maken. En de ster gaat voor. Hij beweegt zich en ze volgen het. De ster. Het enige wat die mensen hadden. Geen Bijbel, niets, alleen die ster. Wij hebben nog het woord. Die ons de weg wijst tot het leven, vol onderwijs. Overlopende van onderwijs en troost en inzicht. En u kunt het leven lang, 80, 90 jaar bestuderen en nog is het nieuw. Die mensen hadden alleen maar een ster. En die hebben ze gevolgd. Met blijdschap. Zo weinig licht. Al was het een felschijnend licht. Wij hebben veel meer licht uit het woord van God. Maar dat licht, dat leidde hen. En het kwam precies, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kind was. Want wanneer mensen in de wegen van de Heere gaan. Hem volgen op zijn woord. Dan gaat de Heere hen voor. Ze verheugden zich met zeer grote vreugde. Goed lezen, hè, de schrift. Vreugde? Nee. Grote vreugde? Nee. Zeer grote vreugde. Zo was het. Hebt u het wel eens gehad? Dat uw hart overliep van vreugde, omdat u besefte, de hemel weet van mij af. En zo kon u verder, naar de donkere nacht van beproevingen en teleurstellingen, zagen zij Gods gunst op hen rusten. Ze kenden vreugde in God, deze kostelijke wijzen. En dan komen ze in vers 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kind met Maria zijn moeder. En het was een heel eenvoudig huis. Het was zo'n eenkamerwoning, weet u wel. Stoffig. Echt niet schoon. En daar kwamen ze. En ze keken niet om. Is dit het? Nee. Ze keken naar dat kind. En ze vielen neer. En ze hebben dat kind aanbeden. Ze hebben hem eer en lof toegebracht. Want de koningen zullen komen en zich voor hem neerbuigen. En toen hebben ze hun schatten opengedaan. Ze brachten hem geschenken. Goud, wierook en mirre. Jesaja 60, vers 6. Goud en wierook zullen zij aanbrengen. Het woord van God is waar. En ze zagen alleen een eenvoudig arm echtpaar en een baby. Maar ze zagen door het geloof de grote koning van God gekomen. God uit God, licht uit licht. Dat hebben die wijzen zo onderstreept als ze hun dat gezegd hadden. Ja, zo was het precies. En door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat ze niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken ze door een andere weg, weder naar hun land. Ook weer gehoorzaam. Niet zeggen, ja, zal Herodes dan boos op ons worden? Zou hij ons zijn leger achterna sturen? Of zou het niet? Ze gehoorzaamden de goddelijke openbaring in de droom. En ze gingen terug naar hun eigen land. Gehoorzaam. En zo verdwijnen ze weer. En we horen niets meer van ze. Maar de hemel wist van hen af. Die wijzen zijn nooit meer dezelfde geweest. Ze zijn geroepen om boodschappers te wezen. En ze waren getrouwe dienstknechten van de Heere. Ze geloofden in Christus, die ze nog nooit gezien hadden. Ze geloofden in hem, terwijl schriftgeleerden en fariseeën in ongeloof bleven. Ze geloofden in hem, terwijl het enige wat ze zagen was een jaaroude baby in de schoot van een arm meisje. Een meisje van 17 misschien. Geen uiterlijke heerlijkheid. Geen schoonheid of gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Alles was arm en armoedig. Maar ze zijn neergevallen in aanbidding. En ze hadden het goed gezien. Deze is het. De lang verwachte. Eeuwenlang beloofde. Ster die uit Jacob zou opgaan. Hun geloof is te vergelijken. Met het geloof van de moordenaar aan het kruis. Hij zag ook alleen maar lijden en zwakte en dood. En hij geloofde in Christus. Deze wijzen zagen armoede, geen schoonheid in hem, maar ze geloofden in hem. Ze hadden geen onderwijs gehad. Nooit naar zondagschool of catechisatie geweest. Nooit een preek gehoord. Ze zagen geen tekenen van zijn grootheid. Ze werden geleid door een ster. En ze zagen alleen maar uiteindelijk een hulpeloos kind. Zijn we daar nou duizenden kilometers voor getrokken? Maar ze vielen neer. Ze zagen verder dan wat ze zagen. Doet u dat ook? Doet u dat ook? Verder kijken dan uw neus lang is. Verder kijken dan wat voor handen is. Wat zien we hier in de kerk? Mensen, een dominee, een preekstoel. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om hem. Die koning. Die werkt. En hij heeft de prediking ingesteld. En hij heeft zich een gemeente vergaderd. Met ouderlingen en diakenen. Geen uiterlijke pracht en praal. Maar toch woont hij hier met zijn geest en hij werkt in mensen harten en hij vertroost hen en geeft hen moed en kracht dat ze zelfs de dood in de ogen kunnen zien en zeggen: ik zal niet vrezen, want gij zijt met mij, uw stok en uw staf die behoeden mij. Mensen die vrede ontvangen in de Heer Jezus Christus, die hem kennen als hun koning, aan wie ze alles kwijt willen. Deze koning, hoe heerlijk. Misschien bent u teleurgesteld geweest in mensen. Dat waren die wijzen ook. Misschien begrijpt u zoveel niet. De wijzen begrepen ook heel veel dingen niet. Maar ze wisten wel, dit is de waarheid. En zo mogen wij ook zeggen, dat woord is de waarheid. De Heer Jezus is machtig. Hij kan mij zaligen van al mijn zonden. Hij is de waarheid. Ik heb hem nodig. Heel uw zaligheid ligt in hem. Laten wij dan maar gaan knielen naast die wijzen. En laten wij ook deze koning gaan aanbidden. En dat we hem kennen vanuit het woord. Dat hij mijn zaligmaker zal zijn. Want hij is koning. Niet alleen voor de Joden, maar ook voor die wijzen uit Mesopotamië. Hij is de koning van heel de aarde. Hem is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Er is zaligheid, ook voor u, in deze koning. Eeuwig, zalig leven, verlossing van de schuld, een nieuw hart en leven, vernieuwd naar zijn beeld. Buigen wij mee met deze wijze mannen. Verlangen wij ook naar hem? Zoeken we naar hem? Hebben we geleerd hem te aanbidden? En geeft u hem ook geschenken? Ja, we hebben geen goud. We hebben geen wierook. En mirre hebben we ook niet. We weten nauwelijks wat dat is. Wat moet ik dan geven? Mijn zoon, geef mij uw hart, dat is het, uw hart. Want u bent koning, mijn hart, met alles wat ik heb, moet van u zijn. Dan alleen komt het goed. Amen. Zingen wij de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo danken wij u voor dit kostbaar kerstevangelie, dat we ook zo in de afgelopen weken hebben mogen overdenken. Heb dank voor uw komst, Heer, in deze wereld. Wil ook in onze harten komen. En Heere, wil onze harten opwekken, dat wij het goede bij u alleen zoeken. Wilt u ook onze God en zaligmaker zijn? Heere, geef dat we zullen luisteren naar dit kerstevangelie en laat het vrucht bij ons mogen uitwerken. Heere, heb dank voor al het onderwijs wat in uw woord ligt opgetast. Wil het zegenen en wil onze harten neigen tot u en tot uw dienst. En wil ons zo gedenken deze dag en ons vanavond ook weer samenbrengen in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tenslotte de lofzang van Simeon, het tweede vers. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.